Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u en de gasten in ons midden deze morgen van harte welkom heten in deze kerkdienst. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is dominee Maliepaard. De heer Van Egmond bespeelt het orgel. Morgenavond, dat is 14 juli, morgenavond om 7 uur is er weer de gebedskring. Dat wordt gehouden bij ons thuis. En na de gebedskring zullen wij de kerkraad houden. Zijn er nog vragen of zo voor de kerkraad, dan horen wij dit graag na de dienst. En de bloemen, ja, voor wie zijn de bloemen? Moet nog even naar Erik kijken, want die verzorgt dat meestal met Ineke.
Ze komen van jouw landje, je mag ze weggeven. Vorige week hebben we ze aan de organist meegegeven. Dan
is onze
gast. Ik wil zeggen, we geven ze Hans mee voor zijn vrouw. Is goed van onze...
Voor Hans Smit, broeder Hans. Die wordt weer versierd vandaag, hè? Oké, okay. Nou, van harte gegund. Ja, rest mij eigenlijk nog u een gezegende dienst toe te wensen.
Goedemorgen allemaal. We gaan zingen ons aanvangslied. En dat zal zijn een psalm 63... En we zingen daarvan het eerste en het tweede couplet. Psalm 63, vers 1 en 2. En we wensen elkaar een goede en gezegende ontmoeting met de levende God toe. Stil voor het aangezicht van de God van ons leven. En we zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heere onze God, die we Abba, Vader, Papa mogen noemen. U bent degene die de hemel en de aarde geschapen heeft. En onze verwachting is daarom van u. Want u bent degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. U laat niet los het werk dat uw handen begonnen is te doen. We danken u dat u ons op deze opstandingsdag, deze dag waarop we ook denken aan de opstanding van Christus, de gekruisigde, aan de uitstorting van de geest, dat u ons op deze dag door uw woord en geest nabij wil komen. En dat u ons groet. Genade, barmhartigheid en vrede zij van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap en de kracht van de Heilige Geest. Amen. Zullen we nu 259 gaan zingen, gezang 259, misschien kunnen we dat staande doen. U blijft nog lekker staan, dat is goed. Halleluja, lof zij het Lam. Halleluja, lof zij het Lam. 259. Twee coupletten. Ja. Zo mooi dat mensen ook de gave hebben gekregen om juist de woorden zodanig door te geven dat je zelf er ook in meekomt. Zo'n lied is, ja, dat is toch wel de gave die God ook mensen geeft. Hè. De ene krijgt die gave, de andere krijgt die gave. En we hebben dan niet allemaal dezelfde gave, maar de Heer geeft ons mensen die dit ook kunnen verwoorden en natuurlijk ook op muziek kunnen zetten. Ook zoiets prachtigs, waar je kan zeggen van het raakt je hart en muziek. Raakt diepe lagen van je hart. En waarom is dat zo? Omdat de Heere God door zijn geest zo diep in je leven werkt. Dus als hij in je leven komt, hè, na Pinksteren is dat zo, dan raakt hij de diepste lagen van je leven aan. En dan word je als het ware vervuld, totaal als mens met zijn aanwezigheid. En met de aanwezigheid van de Heere Jezus. En wat gebeurt er dan? Als je tot gelevend geloof komt, dan komt er strijd in je leven. Strijd. Want dan, die oude zondige mens, die wil die kant op. Maar de geest van God, die wil die kant op. Dus de Heer is ook in je leven aan het werk om je de goede kant op te krijgen. En vandaar dat we ook leefregels hebben. En een van de dingen over dat nieuwe leven wil ik u voorhouden vanmorgen. Vanuit Gods woord. Indien je dan met Christus opgewekt zijt, Christus is opgestaan, wij zijn tot een nieuw leven gekomen, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is. Hij is gezeten aan de rechterhand van God. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. Je bent gekocht en betaald. Je bent zijn eigendom. En je bent bij hem. Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult gij ook met hem verschijnen in heerlijkheid. En hoe ziet dat nieuwe leven er dan uit met hem? Nou, allereerst doe je het oude weg. De oude kleding, de oude jas doe je, trek je uit. Dat hoort niet meer bij hem. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte, hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn van God komt. Ja, eertijds hebt gij daarin gewandeld, toen ge er ook in leefde. Maar thans is dat anders. Moet ook gij dit alles wegdoen. Toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, lasten, vuile taal uit uw mond. Lieg niet meer tegen elkander. Daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd en een nieuwe aangedaan hebt die vernieuwd wordt tot volle kennis naar het beeld van zijn schepper. God schiep ons naar zijn beeld en gelijkenis en in Christus herstelt hij dat beeld. We worden geschapen en veranderd. Waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar en skiet, slaaf en vrij, maar alles en in allen is Christus. En die nieuwe jas, hoe ziet dat er dan uit, het nieuwe leven? Nou, doe dan aan, je doet het aan, je trekt het aan, je gaat eruit leven. Als door God uitverkoren heilige en geliefde, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Allemaal gaven van de geest. Verdraagt elkander, vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft. Gelijk ook de Heer u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. Doe bij dit alles de liefde aan als de band der volmaaktheid. De vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten. Wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst. En met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, God de dank brengt in uw harten. En al wat je doet met woord of werk, of je nou achter de pc zit, of je zit op de fiets, of je staat in je tuintje, of waar dan ook, of je bent een preek aan het voorbereiden, alles wat je doet met woord of werk, doe dat alles in de naam van Jezus Christus. God de Vader dankende door hem. En zo mogen we het nieuwe leven, mogen we proeven. We hebben nu al een voorsmaak als het ware voor datgene wat dan later helemaal volkomen zal zijn. Niet in jezelf, maar in Christus. Vandaar dat we straks ook onze zonden belijden, dat we zo vaak in het oude leven nog leven. En dat de Heer wil helpen om juist ook de nieuwe spoor te gaan. En dat is het spoor van Gods liefde. We gaan nu zingen opnieuw. ELB 245. ELB 245.
Jesus Christus is, He is the Holy.
Dat gebeurt in de hemel altijd. Zijn naam zal eeuwig eer ontvangen. Duizendmaal, tienduizenden engelen staan voor Gods troon en zingen Gods glorie. Moet wat zijn. Onvoorstelbaar. Zullen we samen ons verootmoedigen voor God en ook bidden of de Heer ook met zijn geest kan doorwerken in ons hart en door zijn woord en geest. Laten we bidden. Samen in de naam van Jezus mogen we hier bij elkaar zijn. Heer, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat u ons weer samen gebracht hebt, dat u ons samen roept. Dat we niet in ons eentje ook gemeente hoeven en kunnen zijn, maar dat de hand tegen de voet niet kan zeggen, ik heb je niet nodig. Of het oor tegen het oog van, ga jij maar een straatje om. Heer, dank u wel dat wij zo geroepen zijn om lichaam van u te zijn, gemeente van de levende God. En Heer, als we op onszelf zien, dan brengen we daar zo weinig of vaak niets van terecht. We zien in ons leven dat we wat strijd hebben te voeren, soms wat meer, soms wat minder. Die oude mens, die is soms zo sterk, die wil een bepaalde kant op. En dank u wel dat ons geweten dan ook aangeeft van, joh, maar dat is niet de goede kant. En toch is die oude mens soms zo sterk dat we met de apostel Paulus moeten zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? God zij dank door Jezus Christus. Heer, wat heerlijk is het dat u bent gekomen, Heere Jezus, dat u bent gekomen om ons zalig te maken. U bent gekomen om ons te redden van de zonde. Allereerst het volk Israël en wij mogen er ook bij horen. We mogen delen in de zegeningen van Abraham, Isaac en Jacob. En daar prijzen we uw naam voor. Dat u ons daartoe hebt verkoren, uitverkoren. Dat u ons hebt geroepen uit de duisternis tot het wonderbare licht. En dat u ons ook datgene geeft wat we nodig hebben om in dat licht te blijven wandelen. Ik wandel in het licht met Jezus. Het donkere dal ligt achter mij. Ik weet, maar je bent trouw geborgen. Welk een volle en vreugdevolle vriend is hij. Dank u wel dat we zo hier bij elkaar mogen zijn. Heren, we weten dat u aan het kruis bent gegaan. Dat u dat allemaal voor mij, voor ons hebt overgehad. Onze zonden verzoend hebt, weggedragen hebt. Dat u kostbaar bloed gegeven is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Dank u wel. En dat mogen we ook geloven, aanvaarden. Dat we niet altijd maar in onze zonden blijven liggen. Want u zegt zelf, als je je zonde beleidt, God is getrouw en rechtvaardig om je de zonde te vergeven. U bent een vergevend God en daar mogen we ook in gaan staan. Heren, en dat is niet eigen verdienste, maar is genade. Dat is uw licht en waarheid. U hebt dat ook uitgeschreven in onze hart. En heren, zo willen we in dat licht blijven wandelen. We willen u niet verdriet doen. Maar we willen als het ware, en dat werkt uw geest in ons uit. We willen ontdekken wat uw wil is. En dan ook aan uw hand verder gaan door dit leven heen. Wie je ook bent, welke situatie je ook bent. Soms is het makkelijk, soms is het moeilijk. Heere, u kent ons leven door en door. U weet wie we zijn en we mogen ons toevertrouwen aan u. Want we hebben hier een veilig plekje bij u. En waar je ook bent, het zit hem niet in de stenen, maar we mogen zelf een levende steen zijn. Het zit hem bij u. Als u er bent, zal de nacht verdwijnen. Heere, en zo nodigen we u uit, zo vragen we u. En alle ootmoed, kom in ons midden. Met uw Heilige Geest, met uw woord, spreek tot ons hart vanmorgen. Tegen jonge mensen, oudere mensen, kinderen. Zegen zo ook de dienst. Laat het tot eer van uw heilige naam zijn. Dat er een lieflijk reukwerk zal opstijgen voor uw troon. Dat de Heer Jezus in alles zichtbaar wordt, want u ziet ons aan in Christus. Niet in onszelf, maar in Christus Jezus. En zo bidden we u, Heer Jezus, wilt u zelf ook het voortouw nemen vanmorgen en zeggen als de goede herder, kom maar, ik ga voor je uit. Ik ben de goede herder. En als je mij maar volgt, dan zal je het licht van van het leven hebben. Ook is de wereld nog zo donker en zo duister. Als je mij volgt, mijn woorden die in je blijven, dan draag je ook veel vrucht. Kom tot uw doel met een ieder van ons. In Jezus' naam. Amen. Ik wil lezen met u een stukje uit de Romeinenbrief. Romeinen hoofdstuk 10. Ik heb opgegeven vanaf vers 14 tot en met 17, maar ik ga nog iets eerder beginnen, want anders denk ik van, dan springen we er zo middenin en dan is het denk ik ook niet helemaal duidelijk. Romeinen 10, dan wil ik lezen vanaf vers 8 tot en met 17. En we zingen daarna van gezang 14, gezang 14 vers 1, 4 en 5 over de Heer die mijn herder is. Maar wat zegt zij, dat woord? Nabij u is het woord in uw mond en in uw hart, namelijk het woord van het geloof dat wij prediken. Want indien je met je mond belijdt dat Jezus Heer is, en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen ze dan hem aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? Hoe kan je geloven in hem van wie je niet gehoord hebt? Hoe kan je horen zonder dat er een verkondiging is, dat er een prediker is? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Nou, dan moet het toch allemaal voor elkaar komen. Dan moet iedereen toch geloven, maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt, Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Dus hoe komt het geloof tot stand? Door de prediking van het woord, omdat je dat mag horen en de geest wekt het geloof in je. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart, om er ook uit te willen leven. Halleluja.
nou eens.
Zie ik daar nou liggen? Nee, een stuk hout. Ik ga hem even pakken. Daar ligt een stuk, een heel mooi stuk hout. Dat kan ik mooi gebruiken. Oh. Wat kan ik daar met dat hout doen? Ja, het is toch afvalhout. Weet je wat, ik heb een mes. En ik ben nogal kunstzinnig. Ik ga er iets moois van maken. Een soort... wat zou ik ervan maken? Een stierkalf of zo. Want ik zie buiten stieren en dat vind ik een mooi beest. Kracht, sterkte. Dus ik maak een stierkalf. Ik snij dat mooi uit. Dat kan ik goed. Ik snij dat mooi uit. Weet je, en zondags ga ik naar de kerk. En ik neem hem mee.
Ja.
Ik neem dat kalf mee. Ik ga tegen iedereen zeggen van... Weet je, als we die nou daar neerzetten, zo op die tafel... Dan is God daardoor in ons midden. Want God is sterk en krachtig en God is echt ook fantastisch. Weet je, dan zetten we hem daar neer. En dan zetten we er iets bij. Misschien wel een wierookdingetje of zo. En dan komt God en gebruikt dan dat beeld om bij ons te zijn. Om bij ons te zijn. Nou, dat doe ik dan. Ik zet hem daar en... Iedereen is er enthousiast over, want er is iets nieuws. Er is iets nieuws in de kerk. We hebben nou een beeld in de kerk. Nou ja, van het een kwam het de andere. En toen gingen mensen die dat beeld aanbidden. Maar ja, er stond ook in de kerk een preekstoel. Maar die preekstoel die stond zo centraal. Laten we die maar eentje... Hij kan rijden, dus laten we die maar eentje die kant op zitten. Dan zetten we dat beeld een beetje hier meer. Want dat zien we. Dat zien we. Nou, dan hebben we als het ware, dan zijn we, als we dan in de kerk komen, dan hebben we als het ware God in ons midden. Dat zien we. Nou, zo gebeurde het ook. Op een gegeven moment, die kansel, die gaat een beetje die kant op. Dat kan, hè. En dat woord, die Bijbel. Dan moet je ook maar niet zoveel lezen. En preken doen we niet meer. Want we gaan iets anders doen in de kerk. En zo... Zo gebeurde dat. En voor lief en leed ging het met die kerk zo dat God niet meer sprak. Want hij was monddood geworden. Hij was als het ware door dat beeld wat hij... Ja, door dat beeld kan hij niet spreken. Waarom vertel ik dit nou? Nou, dat heeft te maken met als inleiding op zondag 35... waar we met elkaar over willen nadenken. Ook voor onze kinderen en voor de jeugd kan je zeggen van... Kijk, dat staat nou in de Bijbel, hè? Over het tweede gebod, zondag 35. Ik wil hem met u lezen. Wat eist God in het tweede gebod? Het eerste gebod ging dat we geen andere goden voor Gods aangezicht mogen hebben. Dus we mogen één God aanbidden. En het tweede gebod gaat over hoe we God mogen aanbidden. Dat we God op geen enkele wijze afbeelden en op geen andere wijze vereren... dan hij in zijn woord bevolen heeft. Ja, maar mag men dan geheel geen beeldtenissen maken? God kan en mag op geen enkele wijze afgebeeld worden. Maar al mogen de schepselen afgebeeld worden... toch verbiedt God hun beeldtenis te maken en te bezitten... om die te vereren of om hem daardoor te dienen... Maar zou men die afbeeldingen in de kerken niet als boeken voor de leken mogen dulden? Nee, want we moeten niet wijzer zijn dan God. Die zijn christen niet door stomme beelden, maar door de levende verkondiging van zijn woord onderwezen wil hebben. Daar gaat het vanmorgen over. Over het tweede gebod. We zingen als antwoord op het... op de verkondiging van Psalm 105, vers 3 en vers 18. En u snapt het wel, de Bijbel zegt, je zult geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de water onder de aarde is, je zult u voor die niet buigen, nog een dienen, Want ik, de Heer uw God, ben een naijver God, die de ongerechtigheid der vader bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Nou, dominee, dan hebt u een kort preekje vanmorgen, want wij hebben geen beeld in de kerk. Dus volgende gebod, zouden we zeggen. Maar dat doen we niet aan. We hebben geen beeld, dat vereren. En dan is daar mooi. Kunnen we dat afstreven met elkaar, toch? Dat we geen gesneden beeld hebben in de kerk. En ook niet thuis natuurlijk. Ik heb geen Boeddha thuis of wat dan ook. Dat laat ik niet. Nee, nou, dan geldt dat niet voor mij. Maar zo makkelijk komen we natuurlijk niet van dit gebod af. Want het gebod is heel wijd. Het gaat om niet alleen maar om het zichtbaar hebben van een afgodsbeeld. Maar het gaat ook eigenlijk om welk beeld heb je van God. Wat voor godsbeeld heb je nou? En dan raakt het ons binnenst. Want hoe kijken wij nou naar God toe? Wie is God voor ons? Ja, we weten, God is die enige ware God. Maar wie is hij nou? En hoe moet hij nou gediend worden? Hoe moeten wij die ene God nu dienen? Hier in ons persoonlijk leven, maar ook met elkaar. Als we samenkomen, moeten we dan, heeft dat te maken met het gebouw? Of heeft dat met iets anders te maken? Met de zichtbare tekenen. Waar gaat het om? Dus het gaat erom, dus niet alleen maar het zichtbaar zijn, maar ook wat zit er in je hart. Daar gaat dat tweede gebod over. En het is mooi, en dan verklap ik u al, als het ware de clue van de preek. We mogen geen beeld van God maken, want God heeft zelf een beeld van zichzelf gemaakt, gecreëerd. Want het beeld van God, dat is Christus. Als je naar Christus kijkt, dan weet je precies hoe God eruit ziet. Want Jezus zegt, als je mij gezien hebt, dan heb je ook de Vader gezien. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus als je Jezus ziet en zijn woorden tot je komen, dan weet je precies wie God is, maar ook hoe hij gediend wil worden. Dat is als het ware de clue van de preek. Je mag geen eigen beeld maken, wat het dan ook is. Een heilige, noem maar op. Maar je mag een beeld van God zijn. Dus God heeft een beeld gemaakt, dat is Jezus. En als Jezus dan in je leven, laten we zeggen, zichtbaar wordt, dan ben jij een beeld van God. Dan straal je iets uit van God. Dan kunnen ze aan jou zien, als het goed is, oh, zo is God. En zo mogen we hem vereren. Ja, daar gaat het vanmorgen om. Nou, dan snapt u wel dat het een hele actuele situatie is. Want wat gebeurt er nou in de kerk? In de kerken over het algemeen. Alles moet anders. Nou, we hadden het er even nog over in de auto. Nou, er zijn allerlei bewegingen in de liturgie. Het orgel is wat ouderwets, dus er moeten nieuwe instrumenten komen. Er moeten allerlei andere dingen komen in de dienst om het maar zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Ja, dat woord, je moet niet zo lang preken. Preken moet maar een klein stukje. En dan moeten we dit doen en dat doen. We gaan van alles en nog wat. Komt er eigenlijk aan alle kanten komt er de kerk binnen om het zo leuk mogelijk te maken. En we denken dan dat we daardoor God op een goede wijze kunnen vereren. Of misschien denken we dat nog niet eens, maar dan trekken we misschien meer mensen. Dus meer mensen in de kerk is als het ware het adagium. In plaats van dat we denken van, ja, maar hoe wil God er nou gediend worden en geëerd worden? Hoe wil hij nou? Want weet je, we hebben de tabernakel met elkaar bestudeerd. En dan zagen we telkens meer, dus dat is het heiligdom van de Heer, dat Mozes die tabernakel moest maken naar het voorbeeld getoond op de berg. Hij mocht het niet zelf bedenken. Er waren mensen die kunstzinnig waren, kunstenaars, Bezaliel en Aholiab. Die waren vervuld met de geest van God. En die moesten dingen maken, niet omdat ze het zelf zouden verzinnen, maar omdat God het had voorgeschreven. En dan werd er zelfs, ja, er zelfs in het heilige kwamen de beeltenissen van de cherubs, van engelenfiguren. Op het voorhangsel en op de laten we zeggen, boven het voorhangsel. Dus je zou kunnen zeggen van, alleen als de Heer zelf het bepaalt, zo wil hij gediend en geëerd worden. Zo schrijft hij dat voor. En voor ons is het dan in Christus, van hoe wil hij nou geëerd en gediend worden? Staat dat nou in punten en komma's weergeschreven? Zo, dan moet je de geloofsbelijdenis doen, vooraan en niet achteraan de dienst bijvoorbeeld. Of dan moet je dit, nee, dat staat er niet. Er staan wel een aantal vaste onderdelen in de dienst die telkens maar weer terugkomen. Zo wil de Heer gevormd en gediend, zo wil hij ons vormen en zo wil hij ons dienen, zo wil hij dat hij gediend wordt. Broeders en zusters, één God, de wijze waarop, dat heeft dus te maken met het feit is dat, waarom gebruik ik nou dat voorbeeld? Nou, Jesaja zegt, moet eens kijken hoe belachelijk dat is. Je neemt een stuk doodhout, ja, of een stuk dode steen. En dan ga je iets van maken in een voorwerp van een mens of een dier of een heilige. Dat zet je daar neer. Dan ga je dat als het ware aanbidden. Dat is toch belachelijk? Want is dit nou God? Nee, waarmee wil je God nou vergelijken? Weet je hoe God eruit ziet? Niemand heeft God ooit gezien. Niemand. En dat heeft te maken met ons beeld van God. Hè? Sommige mensen denken dat God een soort vaderfiguur is met een lange baard. En zo is die ook al afgeschilderd. Hè? Door schilders in de loop van de kerkgeschiedenis. Helemaal verkeerd, want we mogen op geen enkele manier God afbeelden. Nog in een beeld, nog op een schilderij, dat mag absoluut niet. Want je maakt er altijd een karikatuur van. Je slaat altijd de plank mis. Want wie is nou die God? Wie is die God? Met wat zou je mij nou willen vergelijken? Zegt hij ergens. Dat er iets aan mij gelijk is. Niets. God is geest en wie hem aanbidden moeten hem bidden in geest en in waarheid. En wat is nou, hoe komt dat nou dat de mensen toch die ingebouwde gedachten hebben om God als het ware present te stellen? Hoe komt dat nou? Nou, dat heeft te maken met hoe God ons gemaakt heeft, geschapen heeft. God heeft ons, kun je in Genesis 1 lezen, God schiep ons naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Als zijn gelijkenis. Dus God schiep de dieren naar hun aard. Hè? Alles naar hun aard. En God schiep de mens naar zijn beeld. Vandaar dat evolutie ook niet kan. Hè? De beesten zijn naar zijn aard. Zeggen wel eens, dat is de aard van het beestje. Het zit erin. Maar dat kunnen we niet zeggen bij een mens, want de mens is geschapen naar Gods beeld. En wat wil dat dan zeggen? Dat wij op God lijken. Ja, hoe lijken we op God? Nou, dat moet je opnieuw invullen om te zeggen van, God die weet wat recht is. We noemen dat gerechtigheid. Hij weet wat goed is en wat verkeerd is. Ware gerechtigheid. Heiligheid, kennis, al die dingen. Zo heeft God ons bedoeld, geschapen. Zodat we in ware gerechtigheid en heiligheid zullen leven. Dat heeft niet te maken met het feit dat je uiterlijk op God lijkt. Dan zeg ik, nou oké, we lijken op God, dus daarom heeft God een neus en een mond enzovoort. Zo wordt er wel mensvormig over God gesproken, maar dat is voor ons begrip. Naar zijn geest. Nou, dat beeld van God is vertroebeld door de zonde. Dus wij droegen het beeld van God. En dat is door de zonde vertroebeld. Met andere woorden van, wij kennen God niet meer zoals hij is. We lopen voor God weg. Denk maar aan Adam en Eva die zich verstoppen voor God in het paradijs. Adam, Eva, waar ben je? Ze lopen hard weg voor God. Waarom? Omdat ze denken dat God een boeman is. Je kan dus denken aan God als een in de kader van, nou het is een boeman. Ik hoef maar iets verkeerds te doen en ik krijg zo ongenadig op mijn. Dus zo kan je over God gaan denken. Na de zondeval gaan mensen allerlei verkeerde beelden van God. God is een, nou weet je, God is een vader die nooit iemand kwaad doet. Zo kunnen we ook over God denken. Hij straft niet. Hij tuchtigt niet. Hij laat alles toe. Hij ziet alles door de vingers. Dus ik kan bij God best een potje breken. Wat maakt het nou uit als ik zonde doe, enzovoort, enzovoort. Dat kan allemaal. Want mijn beeld van God na de zondeval is dat hij... Nee, God is liefde. Hij doet nooit iemand kwaad. Hij doet geen vlieg kwaad. Nou, dan zal hij mij ook wel geen kwaad doen. Of tuchtig om eens een keer een goede straf geven als ik... Dat is de andere kant. Ja? Dus voor mensen kan het zijn, God is een soort boeman. Ik hoef maar iets verkeerd te doen en ik krijg een flinke tik op mijn handen. Hè? Van, ik hoef maar iets te doen en hij heeft altijd kritiek op me. Ik doe nooit wat goed. Zo kan je over God denken. Nou, dat maakt je heel angstig. Want dan ben je toch niet graag bij die God, ben je toch niet graag. Of hij doet nooit iets kwaads. Nou ja, dan ga ik mijn eigen gang maar. En weet je, anderen zeggen, nee, God heeft geen oren, want die hoort mij toch niet. We bidden wel, maar hij hoort dat gewoon niet. Zo kunnen mensen een bepaald beeld van God hebben, als zij van, nou, ik bid wel, maar hij hoort het toch niet. Hij heeft geen oren. Of God heeft geen ogen. Met andere woorden, maar hij ziet het niet. Hij ziet niet waar ik nu mee bezig ben. Hij ziet mijn verdriet niet. Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. God ziet mij. God weet wat er in mijn hart rondgaat. Hij ziet mijn verborgen zonde. Hij ziet eigenlijk ook mijn verborgen verdriet. Hij ziet mijn eenzaamheid. Hij ziet mijn verlangen naar een veilig plekje. De hunkering naar wie hij is. Dat ziet hij allemaal. Sommige mensen denken van, nou, hij ziet niks. En zo kunnen we mensen door die zondeval kunnen een soort afgodsbeeld maken. Een beeld van God wat bij God vandaan gaat. Ja? Maar als nou God dan op zo'n manier is, dan wil je hem toch een beetje dichtbij hebben. En hoe kan je hem nou dichtbij hebben? Door hem als het ware te visualiseren. Als ik dan nou dat beeld zo... denk maar aan de zonde van Israël. Wat deed Israël toen er scheiding kwam tussen de 2 en de 10 stammenrijk? Wat deden ze? Ze gingen een gouden kalf maken. 2 gouden kalf. En wat zei Jerobeam? Dit is uw God die u uit het land Egypte heeft geleid. Dus met andere woorden van, als dat nou wat het beeld is van God, dan blijven die mensen daarbij, want dan hebben we als het ware God binnen ons handbereik. Dan kunnen we als het ware hem over hem heersen zelfs. We kunnen hem aanbidden, maar dan hebben we hem toch heel dichtbij. Dan kunnen we hem over hem beschikken. En dat dachten ze trouwens ook, Hofni en Pinhas dachten dat ook, hè. Toen ze op een gegeven moment ten strijde trokken. En toen dachten ze van, als we nou de ark maar meenamen. Dat had God zelf laten maken. Als we nou die ark maar meenamen, dan is God in ons midden. Dan winnen we het. Nu weten allemaal wat er gebeurt met Hofni en Pinhas in die strijd. De Filistijnen, die overwonnen hen, want die maakten die arkbuit. God laat zich op geen enkele manier, laten we zeggen, inpakken. God laat zich op geen enkele manier voor een karretje spannen. God laat zich op geen enkele manier zodanig sturen en leiden dat we zeggen, ah, nou hebben we God in ons binnen. En nou ja, dan hoef ik eigenlijk niet meer naar de kerk, want ik heb God toch. Waarom zou ik naar de kerk gaan? Nee, ik heb God. En nou, zo is de mens die in de zonde gevallen is. De mens die in de zonde gevallen is, die maakt een verkeerd beeld van God. En buigt zich daarvoor neer en maakt van God een karikatuur. Nou kunnen we natuurlijk kijken naar de Rooms-Katholieke Kerk, waar allerlei beelden staan en zeggen, ja, dat hebben wij niet. Maar als we het nou eens bij onszelf houden, van wat voor beeld maak ik van God? Wat voor beeld in mijn gedachten, in mijn hart, maak ik van God? Is dat het beeld van God zoals hij zich heeft geopenbaard? En hoe heeft hij zich geopenbaard in het woord? God laat zien wie hij is door het woord. En door het woord met hoofdletter, door het beeld van God, door Jezus. Laat ik me leiden door wie God is? Ken ik de Bijbel wel? Ken ik het woord van God wel? En als ik het woord van God niet ken, dan zal ik hem op een verkeerde manier gaan dienen en eren. Dan probeer ik het wel. Weet je, je hoeft helemaal geen... Stel voor, we hebben nog een 2 keer dienst. Maar andere plaatsen, waarom zou ik 2 keer naar de kerk gaan? Staat toch nergens. En waarom zouden we nou heel trouw zijn naar de kerk gaan? Want, nou ja. En zo kan je als het ware een bepaald beeld van God oproepen die niet overeenkomstig de Bijbel is en overeenkomstig zijn woord is. En dan ga je een verkeerde kant op. En daar waarschuwt dit gebod ons nou voor. Wat eist God in dat tweede gebod? Wat eist hij nou? Dat we God op geen enkele wijze afbeelden. Dus hij haalt een streep door alle beelden die we hebben. Want God is geest. Je kan hem op geen enkele... Als je Ezechiël leest, hè, moet u maar eens Ezechiël 1 lezen. Ezechiël, moet u thuis maar eens doen. Het roepingsvisioen van Ezechiël. Wat gebeurt daar? God openbaart zich. Wel op een zodanige manier... dat je dat nauwelijks, of je kan het helemaal in die één beeld samenvatten, dan gaat het alleen maar om, laten we zeggen, de troon van God. Met die vier dieren, en die wordt op een bepaalde manier omschreven, nou, enzovoort, enzovoort. Dan zien we ook een troon boven die vier dieren. Met andere woorden, je kan God op geen enkele manier afbeelden. Toen de Romeinen die veroverden Israël en Jeruzalem, en toen veroverden ze ook de tempel. En toen dachten ze dat er een beeld van God in die tempel stond, in het Heilige der Heiligen. Dus ze stapten dat Heilige der Heiligen binnen en ze zagen helemaal niets. Nou, dat konden ze niet. Ze konden ze niet bevatten. Met hun heidense gedachten, want als je Paulus leest, op elke hoek van de straat stond er wel een afgodsbeeld. Ook een aan die onbekende God in Athene. Dus met andere woorden, wat zie je nou wat er gebeurt bij elke andere godsdienst? Of het nou hindoeïsme is of andere, ze maken godsbeeld. Weet je dat het hindoeïsme, heb ik me laten vertellen, meer dan 30 miljoen goden heeft? Die maken van een muis en een rat een god en enzovoort enzovoort. Je kan het zo gek niet bedenken. Dus wat doet de mens in de kraam, Calvijn noemt het hart van de mens is een kraamkamer voor alle afgoden. Met andere woorden, er komen allemaal nieuwe dingen. Elke keer weer nieuwe dingen uit. Dus mens, die wil houvast vinden, die wil leiding hebben. Maar niet op de manier zoals God het heeft geopenbaard. Geen enkele afbeelding van God te maken. Hoe het dan ook is. En op geen enkele andere manier vereren dan hij in zijn woord bevolen heeft. God is helemaal niet tegen kunstenaars. Want hij gebruikt zelf kunstenaars om die tabernakel te maken. En er is ook helemaal niks op tegen om kunst te maken, maar wel als je dat gaat vereren, als je dat als het ware, hoe let het, want dan ga je een grens over. En broeders en zusters, dan zitten we op de lijn van wat Paulus nou zegt, van weet je waar het nou om gaat, is dat je de Heer Jezus leert kennen, het beeld van God. Kijk, we zijn allemaal zondige mensen, we maken allemaal beelden van God die uiteindelijk niet kloppen. Als je dat nou, hè, als je zegt van toen dacht ik zo over God. Als ik nou eens verder kijk, was dat nou allemaal juist? Ik heb er iets mogen leren. Dus gij zijt die man, zegt de profeet Nathan tegen David. Het geldt van ons allemaal wel. We kunnen niet zeggen, ja maar zij doen het goed, verkeerd en wij doen het goed. Dat is niet waar. We hebben tegen alle geboden van God gezonden. Elke keer moeten we onze beelden laten bijstellen door dat ene ware beeld van God. Dat is de Heer Jezus. En ik hoop dat... welke plaats heeft de Heer Jezus in jou en u en mijn leven? Is dat alles? Je zult de Heer God lief hebben met heel je hart, ziel, verstand. Met andere woorden, heeft de Heer Jezus de eerste plaats. Want door de Heer Jezus, door hem ontdek ik hoe God echt geëerd en gediend wil worden. Nou, dan ga ik de Bijbel lezen en dan kom ik bij de woorden van Jezus terecht. En dan zegt hij bijvoorbeeld, heb je vijanden lief, doet wel degene die u haat. Hij zegt in de bergreden van, gij hebt gehoord dat er gezegd is, mannen, gij zult niet echt breken, maar ik zeg u, zegt hij tegen mannen, van wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart al echtbreuk met je eigen vrouw gepleegd. Wauw, dat is wat. Dus de Heer Jezus die gaat als het ware, kijk, zo vereer je God, nou, als je als man zegt, zo, dat is een lekker stuk, dan zou ik wel, dat moet je niet zeggen, maar dan denk je wel zo, dan zou ik wel. Dan heb je in je hart al echt breuk met je eigen vrouw gepleegd. Zo ver gaat het. Dus de Heere geeft zo'n radicale in, zo wil God gediend en geëerd worden. En de enige die dat echt heeft gedaan, dat is Jezus. Jezus is gekomen om ook dat tweede gebod te vervullen. Hij heeft God lief gehad boven alles. En de naaste als zichzelf. En het mooie is nou dat hij voor alle zonden, ook voor het tweede gebod, als u zegt van nou, dan ben ik schuldig eraan, dan mag je met je zonde komen naar het kruis, mag het daar afleggen. En zeg je, Heere Jezus, wilt u mij aan uw beeld gelijk maken? Dan ga ik beantwoorden aan de manier waarop God het bedoeld heeft. Dan ga ik u leren ontdekken wie u bent, daarna luisteren. Maar weet u, dan moeten we onszelf kwijt, hè? Je moet je oude leven op het altaar van God leggen. Je moet je oude leven, moet je zeggen, Heere, ik kan het niet uit mezelf. Nou kom ik bij u, wilt u mij veranderen? Wilt u mij tot een ander mens maken? Dat ik iets van het beeld van u ga dragen. Dat anderen aan mij kunnen zien, kijk, dat is niet een vroom mens. Maar daar ontmoet ik iets van God zelf in. En wat is dat dan van God zelf? Nou, dat heeft te maken met rust en vrede, geduld, blijdschap, vriendelijkheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, als ik dat zo hoor, dan denk ik van, nou, dan kan ik nog wel een hoop zelf leren. Dat je zo ontdekt, dat je zegt, oh Heer, maar dat heb ik niet aan mezelf. Maar u legt het in mijn hart, u wil het mij leren. Als we zo God willen eren en dienen, broers en zusters, misschien is er dan nog een hoop werk te doen. Allerlei beelden die stuk moeten. Denk maar aan de beeldenstorm. Misschien moet er ook bij mij een aantal beelden stuk. En om dan ook iets heel moois over. Wat dan? De preekstoel. Oftewel, hoe kom ik nou tot geloof in de Heer Jezus? Dat hebben we gelezen. Hoe kan je nou geloven in Jezus? Hoe gaat dat nou? Heel eenvoudig. Moet ik dan naar Rome reizen of naar Jeruzalem reizen of naar waar dan ook reizen? Moet ik dan zo ver gaan omdat, nee, nabij u is het woord en in uw mond en in uw hart. God brengt het door het woord bij u. Hij verkondigt door middel van zijn dienstknechten, verkondigt hij dat woord. En daarom staat er in de kerk altijd dat woord centraal. Waarom is dat? Omdat God wil dat wij tot geloof komen en dat woord en de geest werken dat uit. Hoe kan je geloven zonder te horen? Hoe kan je God kennen zonder dat hij er iemand is die hem over hem vertelt? En hoe kan iemand komen zonder dat hij zelf gezond is? Zo is het geloof uit het horen. En het horen door het woord van de levende God. Amen. wij uw geboon volbrachten, genade, o hoogste majesteit. Schenk door het geloof in Christus krachten om die te doen. Uit dankbaarheid, dat was het antwoord van de organist. Prachtig. Zullen we samen danken en ook bidden? We leven in een wereld waarin er zoveel dingen gebeuren, dat we dat nauwelijks in één gebed kunnen samenvatten. Maar laten we samen ons voor Gods troon buigen. Heren, dank u wel dat we zo mogen horen van uw woord. En dat u mensen hebt gekozen om die zichzelf niet hebben geroepen, maar dat u hen geroepen hebt en uitgekozen en aangewezen dat ze jou heen gaan en vrucht dragen. De apostelen, de mensen die geroepen zijn door u om het woord te brengen, dan gaat het niet om henzelf, dan gaat het om het woord. Als een lamp voor onze voet en een licht op ons levenspad. We bidden u dat we dat altijd mogen beseffen in ons persoonlijk leven. En ook in de gemeente, dat uw woord zo centraal mag staan. En dat dat woord ook verkondigd mag worden. Want dan gaat het om redding en behoud. Dan gaat het om uw openbaring. U openbaart zich juist door dat woord en door uw Heilige Geest. En als de Bijbel open gaat en het woord spreekt, dan kom je tot rust. Dan vind je een veilig plekje, veilig aan Jezus. In Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart, dan vind je geborgenheid. Dan vind je de ware gerechtigheid. Heren, want dan weten we dan dat u op het kruis van Golgotha alles hebt volbracht. En dat u onze goede verhouding tot God bent en onze goede verhouding naar elkaar. U gaat er als het ware tussenin staan en zegt, mijn kind, geef mij je hart, dan breng ik je bij God. En dan breng ik je bij elkaar. En dan hou ik God vast. En dan hou ik jou vast. En de ander vast. En dank u wel dat we dat mogen vinden. Onder de prediking van uw woord. Dan gebeuren de wonderen. Kom je tot geloof, tot bekering. Dan werkt u door uw geest uit. En heren, als we zo een verkeerd pad opgaan. En we zouden ons gaan buigen voor bepaalde denkbeelden. Dan worden we net zo monddood gemaakt als die beelden zijn. Of dan gaan we de hele verkeerde kant op. We danken u dat u ons als vrije mensen, kinderen geroepen hebt. En we waren gebonden door de zonde, maar u hebt ons vrijgemaakt om in uw genade te leven. En help ons om bij die genade te blijven. Dat we iets van die geur van u mogen verspreiden ook. Dat het zout der aarde en het licht der wereld zijn. Heren, wilt u zo met uw Heilige Geest ook in ons leven werken, in onze gezinnen, thuis, dat ons levenshuis ook een afspiegeling mag zijn van datgene wat er in ons hart woont. Want wie met zijn hart gelooft en met zijn mond beleidt, het gaat ook om de binnenkant. Je kan heel vroom en uiterlijk de dingen doen, maar als het niet innerlijk ook zijn diepste uitwerking heeft, dan is het allemaal maar schijn. Heren, dank u wel dat u zo diep er doorheen gaat. En dat doet u omdat u ons zo serieus neemt. U vindt ons zo belangrijk. En ieder van ons, jonge, oude mensen, kinderen, dat u zelf het liefste wat u had voor ons niet spaarde, maar overgaf. Om ons te redden, te bevrijden en eeuwig leven te geven. Geef dat we daaruit zullen leven. En heren, nou leven we als kleine gemeente in een groter verband. De kerken waartoe we behoren, maar dat staat ook weer in een groter verband, want er zijn veel meer kerken. Heren, wilt u geven dat overal het ware evangelie mag worden gebracht. Niet dat wij het bezitten, maar dat alleen u het bezit en u deelt het ook uit. En geef ook dat het nog gevonden mag worden. Elk naambordje er ook op de buitenkant staat. Heren, wilt u zo ook geven dat we nog een getuigenis mogen hebben. We zijn voorbereiding in vakantie Bijbelweek in de herfstvakantie samen met de Ichters. De gemeente mag het toch ook goede voorbereiding hebben en dat we echt ook kinderen kunnen bereiken. Heren, we proberen ook via de radio elke zondag mensen te bereiken. Wilt u dat ook zegenen via Bo? Wilt u Annette ook zegenen en helpen dat ze ook datgene zal doen wat u van haar vraagt, ook daarin. Zodat mensen echt ook bereikt worden. Soms is het een zoeken naar, wat is nou uw wil daarin? Heer, maar help ons ook om als gemeente van u er te zijn, ook voor in onze buurt, in ons gezin, dat het woord van u toch centraal mag staan en blijven staan. Dat we ook tijd nemen voor dat woord. En dat we daaruit mogen leven. Heer Jezus, verheerlijk uzelf in ons en door ons heen. En dan is het goed toe, dan zijn we thuis. Dank u wel daarvoor. Nou, we staan in een wereld vol met onrust, vol met haat, vol met verdeeldheid. Met mensen die allerlei andere goden verzinnen. En daarmee toch altijd bedrogen uitkomen. Welke idol je ook hebt. Welk idool je ook hebt. Heren, dat zal altijd teleurstellen. We bidden nu voor de hele situatie in het Midden-Oosten. De opmars van ISIS. Waarbij het nu een beetje op de achtergrond is geschoven. Maar wat betekent dat niet voor die christenen in de vlakte van Nineveh of anderszins? Heren, als je dat leest, dan gruwel je ervan. Wat moeten die mensen veel doormaken? Zo worden uw kinderen daar in Irak, in Syrië, in andere delen van de wereld toch altijd maar weer vervolgd. Kerken worden in brand gestoken. Nou, heren, we leven in een wereld waarin de Satan rondgaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Het is gericht op uiteindelijk op de volgelingen van Jezus. Op het volk van God. De Joden en degene die uit de volkeren tot het geloof zijn gekomen. Daarom bidden we in het bijzonder ook voor het volk Israël. Heren, we merken dat ze elke keer worden neergezet, ook in de media, als een boeman, als degene die allerlei dingen doet. En de tegenstanders, dat zijn allemaal arm en zielig. En heren, zo kan je ook een bepaald beeld creëren, wat niet overeenkomstig de waarheid is. Zo bidden we u om de waarheid voor het gaat, ook in het Midden-Oosten, met betrekking tot Israël, ook met betrekking tot de Palestijnen. Heer, wilt u geven dat die macht van de boze ook daardoor broken wordt. En dat de gelovigen, Messias beleidende Joden, een getuigenis mogen hebben naar hun eigen volk toe. Heer, wilt u geven dat er ook mensen tot een levend geloof in u zullen komen. Dat er nog velen zullen komen die de naam van Jezus gaan beleiden. En dan gebeurt er wat in het midden van de aarde. Heren, maar ook onder de Palestijnen. Zo dragen we dit alles aan u op. Geef vrede, maar wel de vrede van de Messias. Want er is geen andere shalom en geen andere vrede. Zo bidden we u voor hen die op vakantie gaan en zijn. Voor hen die vervolgd worden vanwege hun geloof, Noord-Korea, anderszins. Wilt u daar ook uw ontferming geven? Wil u bidden, heren, voor onze zoon André, die zijn laatste dienst heeft in Ede. Mag die voorgaan de laatste keer, dat het ook heel goed mag zijn. Bidden u voor onze kinderen en kleinkinderen. Heren, ook voor hen die menen dat ze u niet nodig hebben. Wilt u toch geven dat zij het licht van Goede Vrijdag en Pasen mogen zien schijnen. Dat ze tot een levend geloof in u zullen komen. En u kan oneindig veel meer doen dan wij bidden of beseffen. Zo dragen we ieder die ons lief is aan u op. We vragen u, misschien wel in stilte, om een naam die we bij u willen brengen. Of iets anders. Dank u wel dat we in ootmoed, als we in ootmoed tot u gaan, dat u hoort. En dat uw armen niet te kort zijn om te verlossen. En we prijzen uw naam daarvoor. In Jezus onze Heer. Amen. U mag nu in actie komen door een collecte te bedenken met goede gaven. De opbouw van de kerk. Nou, kijk eens aan. We gaan daarna ons geloof belijden en dan zingen we ons slotlied na het geloofsbelijdenis 474. Gezang 474. God roept ons, broeders en zusters, tot de daad van het geloof. Met alle geloofsgetuigen uit het Oude en het Nieuwe Testament belijden we ons ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En we zeggen dan: Maranatha, kom Heere Jezus, kom spoedig op de wolken van de hemel. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. De wereld weer in, naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam op het volk leggen, zegt de Heere, en ik zal hen zegenen. De Heere zegenen en Hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven ons, u, jou en mij, zijn shalom, zijn vrede.
Amen.